Daarna openen wij Gods heilig woord en we doen dat in het laatste Bijbelboek, Bijbelboek Openbaring, en daarvan het eerste hoofdstuk en we lezen de versen 9 tot en met 18. Dus de schriftlezing is op Openbaring 1, de versen 9 tot en met 18.
Christus verschijnt aan Johannes. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bezuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste en hetgeen gij ziet schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeien als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods.
In deze bijzondere dienstgemeente, waarin een aantal belijdeniscategezanten een ja-woord mogen geven en belijdenis doen van het geloof, willen we samen luisteren naar het woord van God, zoals dat tot ons komt in Openbaring 1, de versen 17 en 18. Openbaring 1, de versen 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Elk jaar, gemeente, als we weer het paasfeest vieren, dan doen we dat in een wereld die vol is van dreiging van de dood. En als we dit jaar dan om ons heen kijken in de wereld waarin we leven, dan kunnen we er natuurlijk niet omheen dat die verschrikkelijke oorlog woedt in Oekraïne en dat die oorlog maar doorgaat en steeds meer mensenlevens gaat kosten. En hoe zal het verder gaan? Hoe zal het verder gaan met Europa? Wat zullen de gevolgen uiteindelijk zijn? Ook voor ons hier in Nederland. En als je daarover nadenkt, dan zeg je, wat is er allemaal in deze wereld aan de hand en waar gaat het naartoe? En op die laatste vraag, gemeente, daar geeft het laatste Bijbelboek ons een antwoord op. Het gaat toe naar de dag van de Heere Jezus Christus. De dag van zijn wederkomst. En ik ga er vanmorgen niet al te diep op in, maar alles wat wij meemaken, ook in de tijden die we vandaag beleven, die hebben te maken met wat er in dat Bijbelboek Openbaring staat en wat Johannes op Patmos te zien krijgt. Het zijn de gerichten die geschieden moeten en die de wederkomst van de Heere Jezus aankondigen, die als het ware een alarmbel zijn om ons wakker te schudden, dat we onderweg zijn naar die dag van de wederkomst. En dat is het machtige wat Johannes daar ziet op Patmos. En dat ziet hij al aan het begin. En daar willen we dan vanmorgen in deze bijzondere dienst samen bij stilstaan. Ter inleiding ook op het afleggen van de belijdenis van deze jongeren hier vooraan in de kerk. het woord Pasen op Patmos. Ja, jaren nadat het Pasen geweest is in Jeruzalem en de Heere Jezus uit het graf is opgestaan, wordt het na zoveel jaren voor die oude Johannes daar op dat eiland Patmos nog weer een keer opnieuw Paas. Want de levende Heere Jezus Christus verschijnt daar aan hem. En we willen vanmorgen daar samen naar luisteren. Naar wat dat voor Johannes betekende en wat dat voor ons betekent. Thema voor de preek van vanmorgen is Pasen op Patmos. Allereerst gaat het hier om een overweldigende openbaring van de levende Christus. In de tweede plaats gaat het om een genadige openbaring. En in de derde plaats om een bemoedigende openbaring. Dus Pasen op Patmos. Een overweldigende openbaring. Een genadige openbaring. En een bemoedigende openbaring van de levende Christus. De apostel Johannes die is dus op Patmos. En ik denk dat een aantal en misschien wel velen van u en jullie wel weten dat dat voor Johannes een gedwongen verblijf is. Dat hij daar als een gevangene is. De keizer in Rome die heeft bevel gegeven om hem te arresteren en hem naar een eiland toe te sturen waar hij helemaal alleen is. Wij zouden zeggen een haast onbewoond eiland. Noodgedwongen moet hij nu op het bevel van de keizer stoppen met de verkondiging van het evangelie. En is die gebonden aan alle kanten en is die uitgeschakeld. En Johannes die beseft dat de tijden ernstiger geworden zijn. De keizerverering heeft in het Romeinse Rijk toegenomen. Het wordt steeds moeilijker om te belijden dat Jezus de enige Here is en dat niet de keizer de Here is. En dat moet voor Johannes, die altijd in de dienst van de Here bezig is geweest, een hele verlammende ervaring zijn geweest. Hij kan niet langer het woord verkondigen. Hij kan niet langer de gemeenten bezoeken. Hij kan niet langer de gelovigen bemoedigen en vertroosten. Hij is verbannen, eenzaam naar het eiland Patmos. En als je dan ook nog bedenkt dat hij de enige apostel is die op dat moment nog in leven is en dat de anderen al uit dit leven zijn weggenomen, dan kun je je ook wel voorstellen dat dat nog des te meer de eenzaamheid van deze Johannes onderstreept. Hij zit daar opgesloten alleen, op dat eiland Patmos. En hij weet ook heel goed dat de voortgang van het evangelie op deze manier belemmerd wordt. Hij beseft ook dat de gemeenten het moeilijker zullen krijgen, dat de vervolgingen zullen toenemen en dat de verleidingen zullen toenemen om weer mee te doen met de wereld. Met de afgodendienst, die ook samenhing met die keizerverering. Want de keizer stond in die tijd in de ogen van de mensen in rechtstreeks contact met de goden. Dus het is niet te veel gezegd dat de situatie van Johannes daar op Patmos en van de gemeenten daar in Klein-Azië in het Romeinse Rijk heel ver weg lijkt van wat er op Pasen gebeurd is. Dat de Heere Jezus de overwinning heeft behaald op de dood en op de duivel. In plaats van de overwinning van het evangelie ziet hij vooral de tegenstand en ziet hij vooral het verzet. En als hij straks namens de Heere Jezus dan ook nog de brieven moet schrijven aan de gemeente daar in Klein-Azië, dan moet hij ook allerlei zorgen opschrijven die de Heere Jezus zelf vanuit de hemel heeft over zijn kerk hier op aarde. Dan is daar lauwheid en dan is daar oppervlakkigheid en dan is daar wereldgelijkvormigheid en dan is daar de verleiding van de wereld die sterk wordt. Dan is daar het naamchristendom. Mensen die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. En dat moet Johannes dan allemaal verwerken en dat moet hij dan allemaal opschrijven. En daar krijgt hij allemaal mee te maken, gemeente. En dan zit hij daar als een eenzame balling op dat eiland Patmos. En hij kan helemaal niks beginnen. Maar dan gebeurt er iets verrassends. Iets wonderlijks. Op de dag des Heren staat. Daar moet je niet overheen lezen. Dat is de eerste dag van de week. Dat is de zondag. Dat is de dag van de verhoogde Christus. De opstandingsdag. Op die dag is hij in de geest en ontvangt hij een gezicht, een visioen. Op die dag waarop hij alleen is, waarop hij niet kan preken, waarop hij ongetwijfeld bidt voor al die gemeenten die her en der nog zover dat mogelijk is samenkomen en voor alle christenen op die dag bidt. Op die dag ontvangt Johannes een openbaring van Christus in de geest staat. Met andere woorden, dat is het werk van de Heilige Geest. Hij ontvangt ogen van de Heilige Geest om de Heere Jezus te zien zoals hij hem nog nooit heeft gezien. Het is een indrukwekkende manier waarop de Heere Jezus aan hem verschijnt op die zondagmorgen. Natuurlijk, Johannes die heeft de Heere Jezus vaker gezien en heeft veel van de Heere Jezus gezien. Hij is 3 jaar lang met de Heere Jezus opgetrokken. Hij is op de berg der verheerlijking geweest. Hij was erbij na zijn opstanding, toen hij door de gesloten deuren heen kwam. Hij was erbij aan de zee van Tiberias. Hij was erbij en hij schrijft in zijn evangelie: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij heeft de heerlijkheid van Jezus, de Zoon van God, al vaker zien stralen en schitteren. En hij getuigt ervan. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar wat er gebeurt, gemeente, op deze zondagmorgen, op dat eiland Patmos, als die zich omdraait, als die een stem hoort, een krachtige stem achter zich, dan draait Johannes zich om en dan ziet hij de Zoon des Mensen in het midden van de 7 kandelaren. En dat is een verschijning en een openbaring, zoals Johannes nog nooit heeft gezien. Hij ziet daar de Zoon des Mensen die een kleed draagt tot aan zijn voeten en een gordel onder zijn borst, om zijn midden. En zijn hoofd is zo wit als pure en verse sneeuw. En zijn ogen die zien eruit als vuurvlammen. Het vuur dat vonkt ervan af. En zijn voeten waren van koper. En zijn gezicht ziet eruit als de zon. Zo stralend en blinkend is het licht van zijn aangezicht. En het is zo'n openbaring dat Johannes er helemaal door overweldigd wordt. Het is zo indrukwekkend dat Johannes bij wijze van spreken begint te trillen op zijn benen. En hij kan niet langer op zijn benen blijven staan. Want hij zegt: toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet. Johannes ziet de Heere Jezus zoals die nu is. En deze openbaring maakt duidelijk dat geen mens op aarde in staat is om hem hier zo te zien en zo te ontmoeten. Wanneer deze levensvorst verschijnt in zijn heerlijkheid, in al zijn majesteit, dan valt Johannes om. En zo kun je het ook vertalen, dan wordt hij als een lijk. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. En dat is nou wat we vanmorgen zien, gemeente. En dat moeten we ook onthouden. Als de vorst van Pasen zich gaat openbaren, dan is die zo vol van majesteit en heerlijkheid dat Johannes niet kan blijven staan. De Heere Jezus die opgestaan is uit de doden op de paasmorgen en die nu zit aan de rechterhand van God, is vol van heerlijkheid en majesteit. En je ziet elke keer als mensen in aanraking komen met die hemelse majesteit, dat ze in de aanwezigheid daarvan eigenlijk helemaal niet kunnen verkeren. Jesaja zegt al zoiets in het Oude Testament: als hij ook in een gezicht de Heere ziet zitten op zijn troon, dan zegt hij: wee mij, want ik verga. Ik ben een man onrein van lippen en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Ja, als je als zondig en zwak mens oog in oog komt te staan met de hemelse heerlijkheid, dan kun je niet anders dan schrikken en beven. Dan besef je je eigen onheiligheid. Zo groot en heerlijk is God. Zo groot en heerlijk is de verhoogde Heere Jezus Christus, de vorst van Pasen. Hij is opgestaan en is nu met eer en heerlijkheid bekleed. En dat heeft ons vanmorgen wel wat te zeggen, gemeente. Want wie de Heere Jezus dus leert kennen, die gaat hem net als Johannes ook leren kennen in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. De Heilige Geest die brengt je altijd een diep besef bij van de heiligheid van God. En in zijn licht, in zijn goddelijk licht, kan ik mezelf niet staande houden. Is dat besef er in u en in jouw hart geboren? Besef van de heerlijkheid van God. Besef van de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Dat wij door de Heilige Geest in de prediking, door het woord, zijn gaan ontdekken hoe groot deze vorst van Pasen is, die uit de doden is opgestaan. En mag je dat nou vanmorgen zeggen als je je ja-woord uitspreekt? Als je de naam van deze Heere Jezus belijdt, ik heb iets gezien van zijn grootheid, van zijn heerlijkheid, van zijn majesteit. En hij is zo groot, dat je dat als mens niet onder woorden kunt brengen. En je kunt hem alleen maar aanbidden. En je kunt hem alleen maar prijzen. En je kunt hem alleen maar verheerlijken. Dat hij zo groot en zo heerlijk is. Dat hij de macht van de dood heeft overwonnen. En dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader, met eer en majesteit bekleed. Als we echt tot het geloof in de Heere Jezus komen, gemeente, dan kom je diep onder de indruk van de Heere Jezus. Dan is deze Heere Jezus niet zomaar iemand voor je, maar dan is hij vol van die heilige majesteit. Dan vervult de Heilige Geest je hart met een diepe eerbied en met een groot ontzag voor wie hij is. En dan denk ik maar even aan Petrus, gemeente, toen hij nog op aarde met de Heere Jezus omging bij de wonderbare visvangst, dat hij tegen de Heere Jezus zei: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Je ziet het elke keer weer, gemeente. Als mensen in de aanwezigheid van de Heere Jezus komen, dan ontdekken ze zijn grootheid en zijn heerlijkheid. En dan zie ik mezelf in mijn verdorvenheid, in mijn zondig bestaan voor God. En dat heeft ons wat te zeggen. Want Johannes, gemeente, wordt hier als een dode aan zijn voeten. En nu was Johannes notabene een apostel van de Heere Jezus Christus. En hij was een kind van God, gekocht met het bloed van de Heere Jezus Christus. Een ware volgeling van de Heere Jezus. En dat betekent, gemeente, dat je dus altijd diep onder de indruk blijft van die majesteit van de Heere Jezus. En wat zal het dan zijn? En dat is een boodschap van morgen hier in het midden van de gemeente voor u en jij die nog onbekeerd bent. Denk je er wel eens over na dat je straks oog in oog met deze verhoogde Heere Jezus komt te staan? Of zijn onze ogen alleen maar gericht op dit tijdelijke leven? Eenmaal komen we allemaal voor hem te staan. En als je dan vanmorgen even kijkt hoe die verhoogde Heere Jezus Christus dan in zijn majesteit verschijnt, besef je dan wel wat het betekent als je straks oog in oog met hem staat? Och, je kunt misschien hier bij jezelf denken, zo'n vaart zal het allemaal wel niet lopen. En je kunt misschien in je onverschilligheid dan ook nog wel denken, zo erg zal het allemaal wel niet zijn. Maar de tekst van vanmorgen laat zien. Als je oog in oog met de Heere Jezus komt in zijn heerlijkheid. Wat betekent dat straks dan? Als je op aarde hier niet hem leert kennen en leert beleiden. Als je borg en zalig maakt. Dat is ook een getuigenis dat er vanmorgen uitgaat van deze belijdenis niet. Deze jongeren die de naam van de Heere belijden en die daarin aangeven dat alleen het leven in de Heere Jezus te vinden is. Dat is ook een roepstem voor u en voor jou hier in de kerk die de Heere Jezus nog niet kent. Alleen in hem is het leven te vinden. En laat het er niet op aankomen dat je hem straks voor het eerst zult ontmoeten op de dag van zijn wederkomst. Want dan zal die verschijnen in zijn heerlijkheid. En dan lees ik verderop in het Bijbelboek Openbaring dat als hij verschijnt dat de mensen vluchten tot de heuvels en tot de bergen. En dat ze zeggen heuvels bedekt ons en bergen valt op ons. Want wie zal bestaan? De grote dag van zijn toorn is gekomen. Kijk, en diezelfde Heere Jezus, die wil nu nog in zijn genade aan ons verschijnen. Want Johannes, gemeente, die valt als een dode aan zijn voet. Dat betekent, hij is niet dood. En het is niet zijn ondergang. Want diezelfde verheerlijkte Heere Jezus Christus, die legt zijn rechterhand op Johannes. En hij zegt tegen Johannes, vrees niet. Zult u dat onthouden, gemeente? De opgestane Christus, die doet hier wat en die zegt wat. Wat doet hij dan? Hij legt zijn rechterhand op Johannes. Het is het zegenende gebaar van een priester. En dat betekent dat hij Johannes niet van zich afstoot. Maar dat hij zijn hand op Johannes legt om zich over Johannes te ontfermen in zijn genade. Want in die rechterhand, jongens en meisjes, daar zitten nog steeds de tekenen in van het kruis. Dat heeft Thomas gezien, weet je wel, na zijn opstanding. De tekenen in zijn hand. Het zijn de middelaarshanden van de Heere Jezus. Dus die rechterhand, dat is de middelaarshand. En Jezus die zegt erbij, vrees niet. Dat is ook een woord wat je vaak in de Bijbel tegenkomt. En dat is een woord wat God zegt of laat zeggen tegen mensen die in grote nood verkeren en de dood voor ogen hebben. Kijk, en zo buigt Christus nu zich over Johannes heen. En hij laat zien dat hij gekomen is in zijn genade. Johannes die komt niet om in die heerlijke aanwezigheid van de verheerlijkte Christus. Want hier staat de middelaar, de borg, die zijn leven gegeven heeft. Die voor de kerk betaald heeft. Die de schuld gedragen heeft. De toorn van God heeft weggedragen over de zonde. Kijk, en zo heeft Johannes de Heere Jezus al leren kennen hier op aarde. Maar nu wordt het voor Johannes alles nog rijker en dieper, gemeente. Die rechterhand, dat is in de Bijbel ook het beeld van de grote en de machtige daden die de Heere verricht om zijn volk te verlossen. Die rechterhand van God was zichtbaar bijvoorbeeld en wel heel duidelijk in de verlossing van het volk van Israël uit Egypte. Mozes die zingt het in zijn lied daar aan de oever van de Schelfzee. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En het is die rechterhand die op Johannes gelegd wordt. Johannes hoeft niet te vrezen. Want het is de hand die hem beschermt. Het is de hand die hem bewaart. Ook op dat eiland Patmos en in alles wat hem nog zal ontmoeten in zijn verdere leven, zolang God hem dat nog geeft hier op aarde. En is dat nou niet een en al genade? Zeg nou zelf, als je zo moet vrezen voor zijn majesteit en hij komt naar je toe om te zeggen, vrees niet. Om zijn genade te bewijzen. Ja, Het is de taal en het teken van zijn ondoorgrondelijke liefde. Voor Johannes op dat moment dat hij gebonden is daar op Patmos, dat hij daar vast is, komen te zitten en geen kant op kan. Het lijkt zo uitzichtsloos. Maar juist in zo'n situatie komt de opgestane om zijn rechterhand op Johannes te leggen, om zijn moedeloze discipel te bemoedigen en te versterken. En dat doet hij vanuit de hemel. Hij weet Johannes daar te vinden op Patmos. Ja, dat doet hij op de dag des Heren, zijn dag, waarop hij is opgestaan uit de doden. Dat is heel in het bijzonder de dag waarop hij ze opzoekt in hun zielsverdriet, in hun eenzaamheid, in hun angst en zorg en pijn. En zo doet hij dat vandaag nog, gemeente. Want het is Pasen geweest. En het wordt Pasen en het blijft Pasen op Patmos. Hij legt zijn rechterhand op Johannes en zegt: vrees niet. Dat zegt hij vandaag tegen mensen die, als ze naar zichzelf kijken, moeten vrezen en moeten zeggen: als ik naar mezelf kijk, dan heb ik eigenlijk helemaal geen moed om de naam van de Heere te belijden in deze tijd en in alles wat er aan de hand is. Want hoe zou ik mijn ja-woord kunnen geven als ik kijk naar mezelf? Zal ik wel voldoende kracht hebben om de naam van de Heere niet alleen hiervoor in de kerk te belijden, maar ook in andere situaties, midden in de wereld misschien. Wie weet wat we nog zullen meemaken. Wie weet wat we ook in onze samenleving als kerk nog zullen meemaken aan tegenstand en verzet. Dat we gebonden worden. Ja, misschien niet letterlijk. Maar wel dat we net als Johannes de ervaring hebben dat we niet meer kunnen doen wat we willen. Waar zul je dan de kracht vandaan halen? Als we in onze samenleving als christenen teruggedrongen worden, wordt het niet een stuk moeilijker om christen te zijn en christen te blijven en te volharden tot het einde? Johannes die wist van de vijanden die de kerk bedreigen. En elke christen die weet van die bedreiging en die weet van die bedreigingen ook in zijn eigen leven. De duivel die niet ophoudt om je aan te vechten en de wereld die niet ophoudt om je te verleiden. En je eigen zondige vlees die van binnenuit ook een bedreiging is om je weer van de Heere af te leiden. En je zwak te maken en je machteloos te maken. Die geestelijke strijd die heeft een christen toch altijd te voeren. Het is niet voor niks dat er vaak tegen mensen die belijdenis doen gezegd wordt: welkom in de strijd. Ja, dat leven van een christen, dat is een strijdend leven. En in die strijd kun je het gevoel hebben dat je er alleen voor staat, omdat je in jezelf niet bestand bent om staande te blijven. Maar dan zegt deze openbaring op Patmos van de Heere Jezus dat hij feilloos weet wat wij nodig hebben. Hij kent ons door en door in onze vrees en in onze moedeloosheid. Mag ik het vanmorgen nou zo zeggen, gemeente, dat deze Heere Jezus zo'n ontzaglijke liefde heeft voor mensen die net als Johannes verslagen van geest zijn. Voor mensen die geen hoop hebben in zichzelf. Voor mensen die, als ze zichzelf leren kennen in het licht van het majesteit van de Heere Jezus, moeten zeggen: ik ben als een dode. Van mezelf komt het niet. Op geen enkele manier. Maar dan verschijnt hij juist. En dat doet hij niet één keer. Elke keer zoekt hij ze op. Zul je dat onthouden? Als je vandaag hier je ja-woord geeft voor Gods aangezicht, dat je dat doet na Pasen, dat je dat doet op Pasen. Dat je mag zien op hem die hier verschijnt in zijn heerlijkheid. Zo overweldigend, maar ook zo genadevol. Om je alles te geven wat je nodig hebt, ook in je verdere leven. Om je alles te schenken wat je behoeft, ook in die geestelijke strijd. Want die genade die wordt nog heerlijker als we zien en horen Wat de Heere Jezus nog meer van zichzelf zegt. Hij zegt: ik ben de eerste en ik ben de laatste. Zoals veel woorden in het Bijbelboek Openbaring herinnert dat aan het Oude Testament. En je kunt er niet omheen, gemeente, want de profeet Jesaja die spreekt zo vaak deze woorden uit. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En dat zijn woorden die God in de tijd van Jesaja zelf heeft gesproken aan het adres van zijn volk. En nu neemt de verhoogde Christus die woorden over en past hij dat toe op zichzelf. En zo verzekert hij Johannes en heel zijn kerk ervan dat hij de Zoon van God is, die is opgestaan uit de doden. Ik ben de eerste en de laatste. Dat betekent, ik ben het begin en het einde. Ik ben het begin van alles en ik ben de oorsprong van alles. Maar ik ben ook het einde. Ik ben bezig om alles tot zijn doel te brengen. Jongens en meisjes, je zou dat kunnen vergelijken met het alfabet. Johannes zegt dat, Johannes hoort dat ook later in zijn openbaring. Ik ben de alfa en de omega, dat was het Griekse alfabet. De eerste en de laatste letter. We hebben ook een alfabet, dat begint bij A en dat eindigt met Z. En als de Heer Jezus dan zegt, ik ben het begin en het einde, dan zegt hij niet alleen maar ik ben A en ik ben Z, maar ik ben ook alles wat er tussenin zit. Alles is onder mijn heerschappij. Alles is onder mijn goddelijke macht. Hij brengt alles tot zijn doel. Hij laat zijn werk niet halverwege steken. Hij zal zijn werk voleindigen. Ik was er aan het begin. De kerk die is er dankzij de Heere Jezus. Als hij niet was opgestaan uit de doden, zou er van geen kerk sprake zijn, ook vandaag niet. De kerk is er dankzij hem. En dat de kerk blijft bestaan, dat is ook dankzij hem. Dat is iets wat de Heere Jezus laat zien hier in het Bijbelboek Openbaring. Hoe de machten van de duivel ook tekeer gaan. Hoe het verzet er ook is van de kant van de wereld. Zelfs als de antichrist zich zal openbaren in zijn grootheid en op zijn hoogtepunt. Dan nog is Jezus de overwinnaar die alles en iedereen in zijn goddelijke macht heeft. Wat voor een noodweer het ook wordt in de laatste eeuw. Welke donkere machten het ook lijken te winnen. Christus is opgewekt uit de doden en hij leeft en hij stuurt zijn kerk naar de voleinding der wereld. Misschien zitten er vanmorgen wel mensen in de kerk, een jongere of een oudere die naar de kerk gekomen is of die meekijkt vanwege de verbondenheid met een van deze jongeren hier vooraan en die zelf misschien helemaal niks met de kerk heeft. Die denkt dat is nog wel mooi, zo'n volle kerk op tweede paasdag op Urk. Kijk nou eens naar de rest van Nederland. De kerk, dat is failliet. Nog even. En als je een kerk wilt zien en een kerkdienst wil meemaken, dan moet je naar een museum toe. Want het is ouderwets en achterhaald. Maar wat Johannes hier ziet, dat is dat het met de kerk van de Heere Jezus goed gaat. En is dat geen geweldige bemoediging, jongeren ook hier vooraan, als je vandaag belijdend lid van de kerk wordt, dat je mag zien op de Heere Jezus Christus die zegt, mijn werk gaat door. En vanaf vandaag ben je een belijdend lid en je weet maar al te goed dat het er ook om gaat dat je een levend lid van de kerk bent. Dat valt helaas niet altijd samen, belijdend en levend lid van de kerk. Maar daar gaat het wel om. Dat je een belijdend, een levend lid van de kerk bent. En dan heb je toekomst. Want Jezus zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dan mag je het ook persoonlijk met David zeggen. De Heere die zal het voor mij voleinden. Wat een bemoediging. Dat als de Heere in mijn leven begint, dat hij het ook afmaakt. Want als het van mezelf zou afhangen, als het van mijn belijdenis zou afhangen, als het van mijn bekering zou afhangen, als het ervan zou afhangen dat ik goed mijn best zou moeten doen om zalig te worden, dan zou ik er nooit komen. Deze woorden zijn woorden van Jezus. Ik ben de eerste en de laatste. Mijn werk gaat door. Mijn werk komt af. Het zijn maar geen loze woorden. Zij zegt, vrees niet. Hij zegt, ik leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ja, je kunt het misschien nog iets sterker vertalen. Hij zegt niet alleen maar ik leef, maar hij zegt ik ben de levende. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, inderdaad. Ik was een dode, maar ik ben levend geworden. Ik leef tot in alle eeuwigheid. Jezus heeft de dood van binnenuit overwonnen. Hij is de dood ingegaan en heeft de dood van binnenuit voorgoed verslagen. Hij heeft ermee afgerekend. Hij heeft het oordeel van God over de zonde gedragen voor mensen die de eeuwige dood hebben verdiend. Hij heeft de rekening betaald. Hij heeft de straf betaald. Toen heeft de Vader hem opgewekt uit de doden. En zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. Beste mensen, de dood die heeft zijn tijd gehad. Echt. Het regime van de dood is gebroken. Nee, je ziet dat niet met het blote oog. Als je dan kijkt naar de wereld om je heen. Als je dan de kerkklokken hoort luiden bij een begrafenis, elke week weer opnieuw. Als je dan op een kerkhof ziet dat de graven gedolven worden, dan gedraagt de dood zich alsof die de overwinning behaald heeft. De ene na de andere rouwstoet gaat door de straten in deze wereld. En de beelden in Oekraïne, die laten ons de werkelijkheid zien. De dood is nog zo machtig. Doden in massagraven, wapens die dood en verderf zaaien. Of heel persoonlijk. Je staat bij het graf van iemand, van een geliefde. De macht van de dood lijkt zo groot. Maar als je net als Johannes door de Heilige Geest deze Christus ziet in zijn genadige openbaring, dan breekt het licht van Pasen door, gemeend. Want Johannes ziet dat de Heere Jezus de sleutels van de dood en van de hel draagt. Dat betekent dat hij daar de beschikking over heeft. Dat hij machtiger is dan de dood en de hel. En dat die het niet meer voor het zeggen hebben in deze wereld en tot in eeuwigheid. Maar dat die het moeten verliezen tot in eeuwigheid. Voor goed en helemaal heeft hij aan het recht van God voldaan. Hij is de sleuteldrager. En hij houdt de deur van de dood en van de hel gesloten voor een ieder die in hem gelooft en die hem toebehoort. Kijk, en zo wordt het Pasen op Patmos gemeend. Voor een aangevochten Johannes die de openbaring mag zien van de levende Heere Jezus Christus. Ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik heb de dood voor eeuwig achter mij. Kijk, en dat is nou een bemoediging voor allen die hem toebehoren. Hij heeft de sleutels. Als we in een stervende wereld leven, en als we weten dat we ook zelf nog één keer sterven moeten. Ja, Gods kinderen kunnen soms ook vervuld worden met vrees en angst voor de dood. Maar hij wil op Pasen die vrees wegnemen. Hij laat zien, ik heb de sleutels. Ik ben machtiger. Hij heeft de dood overwonnen en de hel onder zijn goddelijke macht. Ja, met zo'n levende Christus gemeend kan Johannes verder op Patmos. Het laatste stukje van zijn leven kan die in met zo'n levende Christus. Situatie waarin hij ook niet weet hoe het allemaal verder moet. Kijk, met zo'n levende Christus, jonge mensen hiervoor aan, kun je leven in en kun je het leven aan met alles wat er misschien nog in je leven gebeurt. Omdat je zo'n krachtig houvast hebt in dit leven. Zo'n machtige zaligmaker die zegt, zie, ik ben de levende en ik leef tot in eeuwigheid. Zo'n machtige zaligmaker, dat je mag belijden. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Als je van Christus bent, dan neemt hij de vrees weg. Ja, dat is een aansporing. Als er ook mensen in de kerk zijn vanmorgen of thuis die luisteren, die nog niet in de Heere Jezus geborgen zijn en hem straks ook zullen moeten ontmoeten. Ze sterven moeten. Kijk, dan wil de Heere Jezus vandaag laten zien aan u en aan jou. Dat zoals je op dit moment bent, je niet sterven kunt. En dat je dat gaat ontdekken. Opdat je tot hem gaat vluchten. Die de dood heeft overwonnen. Dat wil de Heere werken. Dat je dat gaat zien. Ik moet sterven, maar ik kan niet sterven. En dat je aan zijn voeten komt. Om het leven van hem te ontvangen. Het leven tot in eeuwigheid. Bij hem ben je hier op het juiste adres. Want zo presenteert hij zich hier aan Johannes. En door Johannes 1 aan ons allen. Ik leef. Ik leef tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ja, met zo'n zaligmaker kan een mens leven. Kan een mens sterven. En zul je eeuwig leven met hem. Amen.